Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 77 en daarvan het zevende vers willen wij gaan zingen. Ik zou gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Het zevende vers van Psalm 77. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 16, en waarvan de eerste 12 versen. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Deuteronomium 16, vers 1 tot en met 12. Nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 130, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Deuteronomium 16, de verzen 1 tot en met 12. Neem waar de maand Abib, dat gij de Heere, uw God, Pascha houdt. Want in de maand Abib heeft u de Heere, uw God, uit Egypte uitgevoerd bij nacht. Dan zult gij de Heere, uw God, het Pascha slachten, schapen en runderen, in de plaats die de Heere verkiezen zal om zijn naam al daar te doen wonen. Gij zult niets gedeesemd op hetzelfde eten. 7 dagen zult gij ongezuurde broden op hetzelfde eten. 1 brood, een brood der ellende, want inderhaast zijt gij uit Egypteland uitgetogen, opdat gij gedenkt aan de dag van uw uittrekken uit Egypteland al de dagen uws levens. Er zal bij u in 7 dagen geen zuurdeeg gezien worden, in enige uwe landpalen. Ook zal van het vlees, dat gij aan de avond aan de eerste dag geslacht zult hebben, niets tot de morgen overnachten. Gij zult het Paascha niet mogen slachten in één uwe poorten, die de Heere uw God u geeft. Maar aan de plaats die de Heere uw God verkiezen zal, om daar zijn naam te doen wonen, aldaar zult gij het Paascha slachten aan de avond, als de zon ondergaat, ter bestemde tijd van uw uittrekken uit Egypte. Dan zult gij het koken en eten in de plaats die de Heere uw God verkiezen zal. Daarna zult gij u des morgens keren en heen gaan naar uw tenten. 6 dagen zult gij ongezuurde broden eten, en aan de 7e dag is een verbodsdag de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. 7 weken zult gij tellen, van dat men met de sikkel begint in het staande koren, zult gij de 7 weken beginnen te tellen. Daarna zult gij de Heere uw God het feest der weken houden. Het zal een vrijwillige schatting uwer hand zijn, dat gij geven zult, nadat u de Heere uw God zal gezegend hebben. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods, gij en uw zoon en uw dochter, en uw dienstknecht en uw dienstmaagd, en de leviet die in uw poorten is, en de vreemdeling en de wees en de weduwe die in het midden van u zijn, in de plaats die de Heere uw God zal verkiezen, om zijn naam aldaar te doen wonen. En gij zult gedenken dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte, en gij zult deze inzettingen houden en doen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor deze morgen, gemeente, vindt u in 2 Kronieken 35. 2 Kronieken 35. En daarvan vers 1 tot en met 9. Twee Kronieken 35, het eerste tot en met het 9e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen. Daarna hield Josia het Pascha den Heere te Jeruzalem. En zij slachten het Pascha op de 14e der eerste maand. En hij stelde de priesters op hun wachten en hij sterkte hen tot de dienst van het huis des Heeren. En hij zeide tot de levieten die gans Israël onderwezen, die de Heere heilig waren, zet de heilige ark in het huis, hetwelk Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, gebouwd heeft. Gij hebt geen last op de schouders. Dient nu de Heere uw God en zijn volk Israël. En bereid u naar de huizen uwer vaderen, naar uw verdelingen, naar het voorschrift van David, de koning van Israël, en naar de beschrijving van zijn zoon Salomo, en staat in het heiligdom naar de onderscheiding der vaderlijke huizen voor uw broederen, het volk, en naar de afdeling van de vaderlijke huizen der levieten, en slacht het Pascha en heiligt u, en bereid dat voor uw broederen doende naar het woord des Heeren door de hand van Mozes. En Josia gaf voor het volk van klein vee lammeren en jonge geitenbokken, die allen tot paasofferen, naar al hetgeen dat er gevonden werd, in getal 30.000, maar van runderen 3.000. Dit was van des konings haven. Ook gaven zijn vorsten tot een vrijwillig offer voor het volk, voor de priesteren en voor de levieten, Hilkia en Zacharia en Jehiel. De overste van het huis Gods gaven de priesters tot paasofferen 2.600 klein vee en 300 runderen. Daartoe Gonania en Semaja en Netaniel zijn broeders, mitschaders Hasapja en Jeiel en Josabat, de oversten der levieten, gaven de levieten tot paasoffers 5.000 klein vee en 500 runderen. Tot zover. We willen de Heere eerst zoeken in het gebed. Heere, het is door uw genadige goedheid dat u ons samen hebt gebracht onder uw woord. We We hebben daar vorige week en wellicht ook op andere momenten in de achterliggende dagen om gebeden. En u hebt het geschonken dat we hier deze morgen weer mogen zijn. Sommigen na enige weken van vakantie elders te hebben doorgebracht. Geef ons, Heere, uw goede hand erin te mogen opmerken. En maak ons klein onder al uw zegeningen. En als we u dan dank zeggen voor het feit dat wij hier mogen en kunnen zijn, dan denken we tegelijk ook aan degenen die hier niet kunnen zijn. Heel bijzonder gaan onze gedachten naar onze broeder Scheffers, die vanwege hartklachten moest worden opgenomen opnieuw in het IJsseland ziekenhuis. Heere, zou u hem met uw genade nabij willen zijn in deze ogenblikken, in deze dagen dat hij daar moet verkeren. Wilt u hem ondersteunen in lichamelijk opzicht? Ook wanneer men aanstaande dinsdag zal proberen een pacemaker te plaatsen? Wilt u zijn leven bewaren? Maar boven alles, Heere, wilt u hem ook geestelijk schenken wat hij nodig heeft, daar, in deze omstandigheden. En zou u zo met hem willen zijn, ook met allen die hem lief zijn, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, we dragen hen aan u op. Heere, we bidden u voor de andere zieken en ouderen die niet naar de kerk kunnen komen, soms al zo lange tijd niet. Zou u voor hen willen zorgen? Zou u willen denken, Heere, aan diegenen die ook met ziekte te maken hebben en die toch onder ons kunnen zijn? We zeggen u dank dat u dat mogelijk maakt, maar we bidden u ook om wat nodig is op de weg door dit leven. U weet van alle lichamelijke moeite en zorgen af, van de pijn, van alle gedachten die in ons op kunnen komen wanneer moeilijke wegen ons deel zijn. Heere, wilt u sterken? Wilt u behandelingen zegenen als de grote heelmeester? Wilt u laten zien, Heere, dat u ook vandaag nog een God van wonder bent? We willen u bidden voor degene die het in psychisch opzicht moeilijk hebben. U kent ook hun zorgen, Heere, hun noden, hun angst, hun somberheid, hun verdriet. Wees met hen. Wilt u hen dragen door de moeite en door de zorgen en door de duisternissen heen? En geeft u, Heere, boven alles licht vanuit uw woord. Gedenk hen die treuren, die in verdriet gekomen zijn vanwege het sterven van een geliefde, korter, soms ook al langer geleden. Heere, geef dat ondervonden mag worden, dat er bij u vertroostingen zijn, dat er bij u balsem is. En zou u geslagen wonden willen helen. Heere, wees met ons op alle moeitevolle paden in dit leven die er kunnen zijn. En wat kunnen er moeite en zorgen zijn? Zorgen die verband houden met ons werk. Zorgen die verband houden met ons gezin, met ons huwelijk, met onze gezondheid, ontfermt u zich. Maar er zullen er ook zijn onder ons die mogen gewagen van uw zegen. Uw zegen die bleek in wonderen die u hebt verricht in het leven. Uw zegen die bleek daarin dat we na een verblijf in het ziekenhuis weer uit het ziekenhuis mochten terugkeren. Geeft u, Heere, dat we met de weldaden mogen terugkeren tot de weldoener. Dat we u mogen erkennen en dat we ook aan de zegeningen, hoe groot ze zijn, toch niet genoeg hebben. Maar dat we boven alles verlegen mogen zijn om die ene, die grote zegen die bij u te verkrijgen is. Heere, wanneer we zo de noden en de zorgen van de gemeente voor u neerleggen, dan moeten wij deze morgen voor u belijden dat wij uw hulp en uw bijstand en uw genade niet verdienen. Heere, wil ons niet aanzien in onszelf, want wij hebben, en we moeten dat ook deze zondag voor u belijden, wij hebben tegen u gezondigd. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Laten dat niet alleen maar woorden zijn, Heere, maar geef dat ons hart eronder verbroken mag worden. En dat zal toch dan gebeuren wanneer uw geest ons verootmoedigt en klein maakt. Maar geeft u dat dat gebeuren mag, juist ook door het lezen en het overdenken van uw woord en door het luisteren naar de prediking. Heere, laat u zien dat u vandaag nog werkt. Wil u zo een onverdiende en toch zo onmisbare zegen geven over uw woord, wanneer we op het punt staan daarnaar te gaan luisteren. Wilt u, Heere, ons helpen bij het luisteren. Laat wat kan hinderen worden weggenomen. Geef dat vermoeidheid geen vat op ons heeft. Dat we niet worden gehinderd door afleidende of andere gedachten. Maar dat we, Heere, bepaald mogen worden bij uw woord. En laat dat woord door de genadige en krachtige werking van uw geest ook harten mogen bereiken. Heere, geeft u wat nodig is bij het uitdragen van uw woord. Ook daarin zijn we in alle opzichten van u afhankelijk. Schenk ons, Heere, wat nodig is. En wilt u uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag mag uitgaan tot zegen stellen. Mogen we ook de stad waarin we een plaats hebben ontvangen aan u opdragen. Op verschillende plaatsen zal uw woord gepredikt worden, ook deze morgen in Rotterdam. En Heere, waar het woord gepredikt wordt, laat de bazuin van uw woord een heldere klank, een zuivere klank mogen voortbrengen. Laat dat ook hier mogen gebeuren, Heere. En wilt u nog aan ons denken in genade. En wilt u nog werken met uw geest, ook in deze grote stad, waar zoveel mensen zijn die geestelijk gesproken zo weinig tot niets weten. Heere, geeft u dat wij, waar we de gelegenheid ontvangen, ook een woord mogen spreken over wie u bent. En over wat uw woord te zeggen heeft. Ja, Heere, geeft u boven alles dat we door genade ook heel persoonlijk zouden mogen zeggen. Met die Samaritaanse vrouw. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Heere, wilt u zo uw genade schenken. Wil ons horen en bedienen vanuit Christus. Ontfermt u zich over deze wereld in nood. Wees, Heere, met degene die vluchten moeten. Wees met degene die in oorlogssituaties leven. En te midden van allerlei andere plaatsen waar dat het geval is, denken we bijzonder toch wel aan de inwoners van Syrië. Een land dat zo verscheurd wordt door oorlog en door verschrikking. Waar de mensen elkaar naar het leven staan en waar gruwelijkheden bedreven worden. Heere, we bidden van u. Wilt u toch geven dat uw rijk komen mag? Wilt u geven, Heere, dat de vrede van het evangelie zijn heerschappij mag hebben over deze aarde en mensenharten en mensenlevens werkelijk mag veranderen en mag vernieuwen? Denk zo, Heere, aan ons. Geef ons onze vrijheid en al datgene wat u ons schenkt en laat te waarderen. Bewaar ons in de dienst en na de dienst voor de zonde en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het vierde en het vijfde vers willen we gaan zingen. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En ook het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. 4 en 5 van Psalm 68. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 45, het eerste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Het eerste vers van Psalm 45, na de prediking. Wat zijn, gemeente, eigenlijk de hoogtepunten in uw leven? Als wij ons leven vergelijken met een wandeling door een berglandschap, dan geldt ook voor ons leven dat dat leven bepaalde dieptepunten kent. En er zullen er onder ons zijn die die dieptepunten heel duidelijk kunnen aanwijzen. Daar en toen, dieptepunt. Maar vanmorgen de vraag, wat zijn de hoogtepunten in uw leven, in jouw leven? De afronding van je opleiding misschien? De dag dat u in het huwelijk mocht treden? Het nieuwe werk dat u ontving? De kinderzegen die u mocht krijgen van de Heere? Of is er nog iets anders? Of is er nog meer? Of mag u zeggen, deze morgen in uw hart, maar de hoogtepunten in mijn leven liggen daar, toen de Heere sprak tot mijn hart. Toen de Heere de hemel als het ware opende, zoals dat in het leven van Jacob bij Bethel gebeurde. Mag iemand het vanmorgen zeggen, het hoogtepunt in mijn leven, daar, dat ligt daar waar de Heere me opzocht met zijn genade. Waar ik God heb gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Waar liggen de hoogtepunten in ons leven? Wanneer de kroniekenschrijver het leven van Josia beschrijft, daar een paar dingen uit vertelt, want meer dan dat doet hij eigenlijk niet. Maar dan werkt de kroniekenschrijver onder leiding van de Heilige Geest heen naar een climax, naar een hoogtepunt. En het hoogtepunt in het leven van Josia is dat hij het Pascha houdt. En over de betekenis van die gebeurtenis willen we met de hulp van de Heere twee keer nadenken. Vanmorgen over de voorbereiding op het Pascha. Dat schrijven we als thema boven de preek. Josia's voorbereiding op het Pascha. En dan letten we op vier dingen. Allereerst op een lezende koning. Vervolgens op een verlangende koning. In de derde plaats op een bevelende koning. En tenslotte op een gevende koning. Een lezende koning, want al zegt onze tekst het niet, we zullen toch ontdekken dat we Josia eigenlijk ons moeten voorstellen terwijl hij aan het lezen is. Wat dan? Waarom dan? We hopen dat straks te horen. Een verlangende koning, onze tweede gedachte, want Josia verlangt ernaar het Pascha te houden. Waarom verlangt hij daarnaar? Een bevelende koning, want we horen Josia een aantal opdrachten geven aan de priesters en vooral aan de levieten. En tenslotte een gevende koning, want de koning geeft van zijn vee meer dan 30.000 dieren. Wat had Josia ook alweer beloofd voor het aangezicht van de Heere toen hij het verbond vernieuwde? Dat is de laatste gebeurtenis uit het leven van Josia waar we met elkaar over nagedacht hebben. Hoe Josia, nadat hij dat wetboek had voorgelezen, het volk is voorgegaan in de vernieuwing van het verbond. En toen heeft Josia beloofd dat hij de Heere zou nawandelen. U weet misschien nog wel dat er letterlijk in het Hebreeuws stond dat hij achter de Heere zou gaan. En toen heeft hij ook beloofd dat hij het woord, het getuigenis, de wet van de Heere zou onderhouden. Dat wil zeggen, Josia zou die wet lezen. Hij zou de boekrol overdenken. Dat was trouwens ook een plicht van de koning in Israël. U leest dat in Deuteronomium 17, één hoofdstuk na onze schriftlezing van vanmorgen. Ik lees u dat voor in Deuteronomium 17, vers 18. Daar staat over de koning geschreven: voorts zal het geschieden, als hij op de stoel van zijn koninkrijk zal zitten, zo zal hij voor zich een dubbel, een tweede exemplaar, een kopie zouden wij zeggen, een kopie van deze wet afschrijven in een boek. En het zal bij hem zijn en hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven. Dus het was een plicht van de koning in Israël dat hij iedere dag las in het boek van de wet van de Heere, in het woord van de Heere. En dat wat een plicht was voor de koning, dat had Josia bovendien ook nog eens plechtig aan de Heere beloofd. Ja, en wanneer Josia dan die boekrol, dat boek van het verbond, weer lezen gaat, en u weet nog wel dat daarmee het boek Deuteronomium bedoeld werd, dan leest hij op een bepaald moment ook het 16e hoofdstuk, wat we vanmorgen hebben gelezen. Het hoofdstuk waarin de Heere duidelijk maakt aan het volk van Israël dat hij wil dat het Pascha gevierd wordt. Pascha, wat was dat precies voor een feest? U kunt daar meer over lezen in Exodus 12, maar laat ik er vanmorgen twee dingen over zeggen. Het Pascha, dat was allereerst, en dat weten de kinderen in de kerk ook wel, dat was het feest dat terugwees naar die donkere nacht in Egypte. Dat de Heere kwam om alle eerstgeborenen van Israël te doden. En als de Heere dan komt en zijn oordeel over het volk van Israël voltrekken gaat, dan heeft hij van tevoren aan het volk van Israël een middel aangewezen waardoor dat volk het oordeel kon ontgaan. Want de verderfengel, ja, die ging ook door de straten van Goshen, waar de Israëlieten woonden. Toen heeft de Heere gezegd dat elk huis in Israël, in Goshen, dat elk huis een lam moest nemen. En dat lam, dat moest na enkele dagen in huis te hebben verkeerd, geslacht worden. Zo halverwege de middag, tussen twee avonden, zegt de Bijbel. En achter het bloed van dat lam moest het volk schuilen. En toen midden in de nacht de verderfengel door Egypte en door de straten ging en de Israëlieten achter het bloed van het lam schuilden, toen hebben ze daar in de donkere nacht gegeten van het vlees van dat lam. En zo heeft de Heere het volk van Israël gespaard door het oordeel heen. Dat oordeel moest naar recht ook over hen gaan. Dat hadden zij ook verdiend. Zij hadden ook gezondigd. Ze konden ook voor de Heere niet bestaan. Maar de Heere heeft hen gespaard. De Heere is met zijn oordeel voorbij gegaan. Dat betekent het woord Pascha ook letterlijk. Voorbij gaan, overslaan. Wel, daar wees het Pascha naar. Het wees terug naar die wonderlijke nacht in Egypte, waarin het volk schuilde achter het bloed en waarin de Heere het volk vanuit Egypte uitleidde met een machtige hand en een uitgestrekte arm. Het wees terug, Pascha, dat is het ene wat we er even over moeten horen, maar het wees ook vooruit. Want het lam, het paaslam, was een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. En het bloed van dat lam, dat vloeide en waarachter de Israëlieten schuilden, het wees heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus, waarachter een zondaar veiligheid vindt tegen het oordeel van God. Daarom schrijft Paulus later ook in 1 Korinthe, want ook ons Pascha, Christus, is voor ons geslacht. Dus het Pascha wees terug naar de wonderlijke verlossing van Israël, maar het wees ook vooruit naar de verlossing die de Heer Jezus tot stand zou brengen door het storten van zijn bloed. En nu was dat Pascha in onbruik geraakt in Juda. Het was vergeten, het werd niet meer gevierd. Maar het is ook door de leiding van de Heere dat koning Josia, wanneer hij de boekrol leest, over dat Pascha leest. En het ontdekt hoe de Heere het wil dat dat Pascha weer gehouden wordt. En dan komt er in het hart van Josia een verlangen, onze tweede gedachte. Een verlangende koning. Ja, want dan wil Josia dat Pascha ook gaan houden. Waarom? Wat drijft hem precies? Waar komt dat verlangen precies vandaan? Wat heeft Josia op het oog wanneer hij het Pascha wil gaan houden? Laten we het antwoord op die vraag maar proberen te zoeken in onze tekst van vanmorgen. Er staat in vers 1... Daarna hield Josia het Pascha, en dan komt het, de Heere te Jeruzalem. Voor de Heere betekent dat. Dat is de eerste reden die Josia heeft gehad toen hij het Pascha wilde gaan houden. Hij wilde dat Pascha houden voor de Heere. Want de Heere had dat Pascha ingesteld. De Heere had dat Pascha gegeven. De Heere had opdracht gegeven om dat Pascha te houden. En Josia wil de Heere gehoorzamen. Josia wil de Heere eren. Als wij Josia een klein beetje hebben leren kennen in de afgelopen weken, dan weten we wel dat dit geen incident is in het leven van Josia. Geen op zichzelf staande gebeurtenis. Het is niet zo dat Josia las in Deuteronomium en dat hij op een bepaald moment heel wat hoofdstukken heeft gelezen en toen een hoofdstuk las over een feest en dat hij dacht, kijk, dat feest, dat spreekt me wel aan. Dat feest, dat vind ik wel iets moois, dat wil ik gaan doen en dat doen we dan tot eer van de Heere. Nee, Josia heeft door genade steeds de eer van de Heere op het oog gehad. Toen Josia de wet voorlas, dat verbondsboek voorlas in de tempel, toen deed hij dat met het oog op de eer van de Heere. Toen hij het volk Israël voorging in het vernieuwen van het verbond, toen deed hij dat met het oog op de eer van de Heere. En nu hij het Pascha wil gaan houden, doet hij dat ook met het oog op de eer van God, die Josia had lief gekregen. Door genade. De vraag die in deze tekst van vanmorgen ligt, in dit stukje van onze tekst, is de vraag. En dat is een vraag die heel bijzonder komt tot degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Hoe vaak bent u gericht op de eer van God? Want met dat doel is het dat de Heere de mens geschapen heeft. En met dat doel is het dat de Heere mensen tot bekering brengt, dat ze zouden gaan leven tot eer van God. Dat hun gedachten gericht zouden zijn op de eer van de Heere, hun woorden, hun daden. Hoe vaak, laten we die vraag allemaal maar stellen aan ons eigen hart. Hoe vaak hebben we in de achterliggende week nagedacht over de eer van God? Hoe vaak hebben we de eer van God bedoeld, op het oog gehad in ons leven? Toen we onze mond openden om te gaan spreken. Toen we dingen deden. Of toen we dingen lieten. Josia heeft nog een tweede reden om het Pascha te houden. Hij doet dat met het oog op de Heere. Maar hij doet dat ook, als ik het zo zeggen mag, met het oog op zichzelf. Want er staat, en daar moeten we niet overheen lezen in vers 35, hoofdstuk 35 vers 1, er staat, daarna hield Josia het Pascha. Waarna? Wat was er eerst gebeurd? Josia had het wetboek gehoord. Josia had de vervloekingen over de zondaar gehoord. En Josia had die dingen zich persoonlijk aangetrokken, als ik het zo zeggen mag. En dan praat ik er nog heel menselijk over. De Heilige Geest had die woorden gebruikt om Josia in het hart te treffen. En het hart van Josia, ik roep dat alleen maar even in herinnering, dat was week geworden. En dat hart van Josia was in de vernedering gebracht. Josia was een mens geworden door het werk van de Heilige Geest die het mocht gaan en moest gaan erkennen. Heere, ik heb uw oordelen verdiend. Ik heb tegen u gezondigd en daarom moet ik de gramschap van de Heere dragen. Dat is eigenlijk heel die reactie van Josia die beschreven wordt in de woorden van Hulda. Maar als de Heilige Geest zaligmakend werkt, gemeente. Als hij een mens ontdekt aan zijn zonde, aan zijn schuld. Als hij je gaat overtuigen van het feit dat je de straf verdiend hebt. Dat je voor het aangezicht van de Heere niet bestaan kan. Dat de Heere rechtvaardig is in al zijn doen en in zijn richten. Dan kan het niet anders of de Heere werkt door zijn geest ook nog iets anders. Dan werkt hij in het hart van een zondaar. Ook dat zo'n zondaar met die nood maar één kant op kan. Dan blijft zo'n zondaar niet zitten in zijn schuld, in zijn ellende, in zijn zonde. En dan blijft hij niet steken in die belijdenis van zijn schuld. Al blijft die belijdenis wel, begrijpt u me goed, want die gaat helemaal niet over. Maar dan wordt een zondaar wel heen gedreven in de richting van die God tegen wie hij gezondigd heeft. Dan gaat een zondaar tegen een God die als een rechter voor hem staat en tegen wie hij gezondigd heeft. Dan gaat zo'n zondaar toch schuiling zoeken bij diezelfde God. Dan gaat hij schuiling zoeken in die ene schuilplaats die er geopend is in de Heer Jezus Christus. U zou het ook Nieuw Testamentisch zo mogen zeggen. Dan komt er ook een honger en een dorst naar de Heer Jezus Christus. Als hij wordt gepredikt en als hij wordt voorgesteld. En dan zou het misschien kunnen dat hij zo ver is. Maar u hebt van verre iets mogen zien van zijn beminnelijkheid, van zijn dierbaarheid, van het feit ook dat u hem nodig hebt. Dat alleen hij kan instaan voor uw schuldige ziel. En dan kan het niet anders of u wordt naar hem heen gedreven en de ogen van uw ziel worden op hem gericht. Op de Heer Jezus Christus. Kijk, dat was ook een reden voor Josia om het Pascha te houden. Want vergeet u het niet. Het Pascha vindt zijn grote vervulling in Christus. ons Pascha, Christus is voor ons geslacht. Pascha wijst naar Christus. Als Josia met zijn schuldige hart, met zijn verzondigde leven, al mocht hij de Heere vrezen, als Josia zo in de nood terechtkomt, o, dan begeert hij ook om het evangelie in de instelling van de Heere zelf, in de instelling van het Pascha, te zien, om het te aanschouwen. Dan ligt er in die verlangende houding van Josia om het Pascha te houden, eigenlijk de begeerte naar Christus. Om meer van hem te mogen horen, om hem te mogen aanschouwen. Josia houdt het Pascha met het oog op de Heere, met het oog op zichzelf, vanuit zijn eigen nood, maar ook met het oog op het volk. Want wij hebben Josia leren kennen als een bewogen koning. Als een koning die het volk op het hart droeg. En hij heeft steeds het goede voor het volk van Juda gezocht. En trouwens ook nog voor de inwoners van het tienstammenrijk, voor zover die nog waren overgebleven en niet waren weggevoerd. En nu heeft Josia, en dat hebben we toch ook een van de vorige keren gehoord, nu heeft Josia er echt een indruk van gehad hoe de vloek rust op dat volk. En hij heeft het volk daarvan willen doordringen. Hij heeft ze het willen laten zien. Hij heeft die wetsrol eigenhandig voorgelezen. Maar nu wil Josia niet alleen de wetsprediking in de harten van de mensen griffen, als die dat zou kunnen. Maar hij wil ook de evangelieprediking in de harten van de mensen griffen. Hij wil ook dat het Pascha gehouden wordt, opdat de mensen in Israël en Juda het zullen zien. Hoe de Heere een God is die in de toorn, in zijn oordeel aan zijn ontferming denkt. Dat had de Heere gedaan in Egypte. De Heere was gekomen met zijn oordeel. Maar in het oordeel had hij aan zijn ontferming gedacht. Josia, hij wil dat het volk ook voorhouden. Het een en het ander. Wet en evangelie. Een verlangende koning. Gemeente, leg uw hart er eens naast. Laten we dat vanmorgen allemaal doen. Ons hart daar eens naast leggen. Wat is het verlangen van ons hart? Kennen we door genade iets van het verlangen van Josia? Kennen we dat verlangen naar de eer van God in ons leven? Kennen we dat verlangen vanuit de nood van onze schuld en van onze zonde naar het Lam van God, de Heer Jezus Christus? Kennen we de bewogenheid zoals Josia die kende met anderen? Wat verlangt uw hart? Wat verlangt je hart? En dan om de lijn ook nog iets anders door te trekken. Eigenlijk nog dieper door te trekken. Josia verlangde ernaar om het Pascha te houden. Maar in het evangelie ontmoet ik een zaligmaker die daar op de laatste avond van zijn leven met zijn discipelen aanzit. Straks zullen ze hem verlaten. Straks zal Petrus hem verloochenen. En hij kijkt ze aan en hij zegt: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te houden eer dat ik lijde. Daar hebt u het verlangen van de Heer Jezus Christus, die met zijn discipelen aanzit en die nog één keer aan ze wil duidelijk maken zijn werk, wat hij gaat doen. Want zo moet u het Pascha allereerst zien. gevoelsmatig, zomaar in onze gedachten, hebben wij misschien de neiging om, ja, om de lijn direct door te trekken van het Pascha naar het Heilige Avondmaal. Toch is dat niet de eerste lijn die u ook in gedachten trekken moet. Al lijken die dingen wel op elkaar en al loopt er bijbels wel een lijn. Maar de grote vervulling van het Pascha, ik heb het u al een paar keer gezegd, is Christus. Christus, ons Pascha, is voor ons geslaagd. En als de Heer Jezus Christus op die laatste avond van zijn leven zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te houden, dan doelt hij op dat moment niet op het heilige avondmaal dat hij daarna instelt. Maar dan doelt hij op het Pascha dat hij nog één keer zal houden, de laatste keer dat het ook echt gehouden wordt. Dat Pascha waarbij er een lam gegeten werd en het lam wees heen naar Christus. Christus zegt het als het ware, mijn discipelen, ik wil het nog één keer aan u laten zien. Voordat ik zelf dat Pascha ga vervullen, voordat ik zelf als het lam geslacht word, wil ik het u nog één keer voor ogen stellen. Eet ik met u het lam, met de bittere kruiden. Een verlangende koning. Onze derde gedachte, een bevelende koning. Ja, want als dat verlangen in het hart van Josia is, dan treft hij, als ik het zo zeggen mag, ook zijn maatregelen. Dan lezen we in vers 2 hoe hij de priesters op hun wachten stelt. Dat betekent, hij zorgt ervoor dat ze aanwezig zijn in de tempel, dat ze hun werk doen, dat ze hun dienst vervullen. En er staat in vers 2 dat hij hen sterkt tot de dienst van het huis van de Heere. Josia moet gezien hebben dat sommige van de priesters ingezonken waren. Dat sommige misschien moedeloos waren en hij spreekt hen moed in. Hij sterkt hen tot de dienst. Maar vooral, en daar letten we dan ook vooral nog even op, vooral richt Josia zijn aandacht op de levieten. Hij houdt een korte toespraak voor hen die ook in onze tekst van vanmorgen terug te vinden is. Vers 3, hij zei tot de levieten, die gans Israël onderwezen, die voor de Heere heilig waren, zet de heilige ark in het huis dat Salomo de zoon van David gebouwd heeft. Gij hebt geen last op de schouders, dient nu de Heere uw God en zijn volk Israël. Waarschijnlijk bedoelt Josia daar dit mee. Dat hij zegt tegen de levieten, levieten, vroeger hebt u de ark moeten dragen. Dat was ook een van de taken van de levieten. Maar die taak hoeft u niet meer te vervullen. De ark staat nu, rust nu in de tempel. Zo mag u de woorden in vers 3 ook vertalen. Laat de heilige ark staan. Laat de heilige ark rusten in de tempel. En richt u op een andere dienst. Welke dienst dan? Wel, dat zegt Josia dan in vers 4 tot en met vers 6. En ik licht daar maar enkele belangrijke punten uit. Het eerste, zo halverwege vers 6, waar Josia zegt tegen de levieten, heiligt u. De levieten moeten zich heiligen. Straks moeten ze het Pascha gaan houden, maar eerst moeten ze zich heiligen. Dat wil zeggen, ze moeten zich plechtig op het Pascha voorbereiden. Ze moeten zich reinigen, wassen. Ze moeten schone kleding aantrekken. Waarom? Omdat het Pascha een heilige zaak is. Er ligt ook een les in, gemeente. Heilige dingen vragen om voorbereiding. Het heilig avondmaal, dat als de Heer het geeft, over enkele weken weer zal staan aangericht, vraagt om voorbereiding. maar ook een dienst van het woord. Een heilige dienst van het woord vraagt om voorbereiding. Dat je jonge mensen de Heere 's ochtends, zondagsochtends bidt om een zegen voordat je naar de kerk gaat op je eigen kamer. Dat je het gedeelte, wanneer je dat van tevoren al weet, ook probeert door te lezen en te overdenken biddend. Heilige dingen vragen om voorbereiding. De levieten moesten zich heiligen, want God is heilig. En dan geeft Josia nog een opdracht, niet alleen dat de levieten zich moeten heiligen, maar ook, begin vers 5, ze moeten gaan staan in het heiligdom en staat in het heiligdom. En dan mochten die levieten niet zomaar gaan staan op een plaats waar ze wilden, maar ze moeten een ordelijke plaats innemen. De levieten waren verdeeld in 24 groepen. En het staat er misschien wat moeilijk in vers 5, dat ze staan moeten naar de onderscheiding der vaderlijke huizen voor uw broederen, het volk, naar de afdeling van de vaderlijke huizen der levieten. Maar daar wordt dit mee bedoeld, dat de levieten zich moeten opstellen in die groepen, in die 24 groepen, en dat iedere groep van levieten ook weer gekoppeld wordt aan een aantal families van het volk als die naar de tempel komen. Het moet alles op een ordelijke wijze toegaan. God is geen God van verwarring, zal Paulus later schrijven, maar van vrede, van orde. Dat blijkt al bij de schepping. En dat blijkt ook in de manier waarop de Heer Jezus Christus de zaligheid verdient. Daar ligt orde in. En dat blijkt ook in de manier waarop zondaren worden toegebracht tot de zaligheid. Daar houdt de Heer orde in. En dat moet ook blijken in het kerkelijke leven. God is een God van orde. Ja, en dan kregen de levieten tenslotte de opdracht, vers 6, om het paascha, het paaslam, te slachten. Nog één ding, als het over die bevelen van de koning gaat. Dat is u misschien ook wel opgevallen, de verklaarders van 2 Kronieken 35 in ieder geval wel. Dat is dat Josia zo heel veel terugverwijst naar de Bijbel en de traditie. Want er staat in vers 3 dat de ark moet staan in het huis dat Salomo gebouwd heeft. En in vers 4 staat er dat de levieten zich moeten indelen naar het voorschrift of naar het geschrift van David, de koning van Israël, en naar de beschrijving van zijn zoon Salomo. En in vers 6 staat nog eens een keer dat er gedaan moet worden naar het woord van de Heere door de hand van Mozes. Wat Josia hier doet, dat is, hij wijst terug naar Gods woord. Het moet alles zijn in overeenstemming met het woord van God, dat allereerst. Maar hij wijst ook naar de traditie. Het voorschrift van Mozes, het geschrift van Mozes, dat is niet een Bijbelboek. Dat is een soort, het voorschrift van David, het geschrift van David, vers 4, dat is niet een Bijbelboek geweest. Dat is een boek geweest wat wij niet meer hebben, wat verloren gegaan is. Maar waar bepaalde ordeningen en zaken ingeschreven stonden. En Josia wijst ook daarnaar. Dat is dus niet altijd, gemeente, dat is ook zo'n les die erin opgesloten ligt. Dat is niet altijd onbijbels. Om te wijzen op de traditie die we hebben. Nee, die traditie moet zeker in overeenstemming zijn met het woord van God. Niet in tegenspraak zijn met het woord van God. Maar ook wanneer we ze niet letterlijk terugvinden in de Bijbel, kan ze, wanneer ze niet in tegenspraak is met het woord van God, toch een waarde hebben. Een bevelende koning. En dan gaan we naar onze laatste gedachte. Een gevende koning. Ja, want als Pascha gevierd wordt, dan betekent dat dat elk huis in Juda een lam moet offeren. En daar staat Josia. En in gedachten gaat hij het volk langs. En ik heb u al gezegd, Josia was een man die zijn volk op zijn hart droeg. Die zijn volk kende en die ermee bewogen was. En dan weet Josia het. Niet iedereen zou voor een lam kunnen zorgen. Misschien woont daar in een klein huisje wel een arme weduwvrouw die niet eens een lam betalen kan. Misschien leeft in een ander huisje wel een gezin met grote schulden die niet meer een lam verwerven kan. Josia ziet zijn volk, ziet de nood, ziet de armoede van het volk op verschillende plaatsen. En dan lezen we dat Josia het volgende doet. En we zijn inmiddels bij vers 7. Josia gaf voor het volk van klein vee lammeren en jonge geitenbokken, die alle tot paasoffers, naar al hetgeen dat daar gevonden werd, in getal 30.000, waarvan runderen 3.000. En dan staat er heel nadrukkelijk bij, dit was van des konings haven. Wij zouden zeggen, dit kwam uit de kudde van de koning. Een vrijgevige koning. Een gevende koning. En dat voorbeeld dat Josia hier geeft door zelf maar liefst 33.000 dieren af te zonderen en te geven voor het volk, dat wordt nagevolgd door de belangrijke priesters, want die doen iets vergelijkbaars, al zijn het veel minder dieren die zij geven. En het wordt nagevolgd door de leidinggevende levieten. Maar waar ik vooral nog even de nadruk op leggen wil is, wiens beeld vertoont Josia hier? Een koning die zijn volk in ogenschouw neemt en die oog heeft voor hun armoede, die oog heeft voor hun onmogelijkheid om voor een lam te zorgen, vertoont Josia hier niet door genade het beeld van zijn God. Van die God die al van eeuwigheid over een mensenwereld heeft uitgezien. Die heeft gezien hoe de mens hem zou verlaten en tegen hem zou zondigen. En weet u wat de Heere toen heeft gezien, gemeente? Toen heeft hij mensen gezien zonder lam. Dat is de verschrikkelijke werkelijkheid van ons leven van nature, zoals we geboren worden. Wij zijn mensen zonder lam. Zonder lam van God. Zonder een lam dat betalen kan voor onze schuld en voor onze zonde. God ziet vanuit de hoge hemel. God ziet vanuit de stilte van de eeuwigheid. En hij ziet mannen, vrouwen, jongens, meisjes zonder lam. En toen is de Heere met eerbied gesproken naar zijn eigen schaapskooi gegaan. En toen heeft hij daar het enige lam dat hij had, zijn eigen lieve zoon, genomen. Dat is wat geweest, gemeente, toen God zijn enige eigen lam nam. Het is jaren geleden dat ik met mijn mentorklas was op de begrafenis van een broertje van een van onze leerlingen. Een jongen van een jaar of 8, 9. En tot op de dag van vandaag herinner ik me de verslagenheid en het verdriet in dat gezin. Vooral ook bij de vader in dat gezin. En ik herinner me de woorden nog van de dominee die de begrafenis leidde. En die bad om kracht en om troost voor die vader. Omdat de Heere zijn ooilam had weggenomen. Ja, zo was het toen. Maar dat is nog maar heel zwak vergeleken bij wat God de Vader heeft gedaan. Die heeft zijn enige lam, zijn ooilam, dat hij koesterde aan zijn hart. Hij heeft het van zijn hart afgescheurd. En hij heeft het genomen. En hij heeft het gegeven en gezonden in een wereld verloren in zonde en schuld. Hij heeft dat lam van God als het ware geplaatst tussen mensen zonder lam. Daar staat Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Christus gezonden in deze wereld als het lam. En dan, en ik spreek er mensvormig over, maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Dan blikt God opnieuw vanuit de hemel. En wat ziet hij? Nee, niet alleen mensen zonder lam, maar ook mensen zonder wezenlijke belangstelling voor dat lam. Mensen die geen waarde zien in dat lam. Mensen die dat lam verachten. Mensen van wie de profeet Jesaja het zegt. Als we hem aanzagen, het lam Gods aanzagen, was er geen gestalte in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dat ziet God als hij het kostbaarste heeft gegeven. Zijn eigen lieve dierbare lam. Hij ziet mensen die dat lam niet nodig hebben. Hij ziet mensen die dat lam verachten. Hij heeft die verachting al van de eeuwigheid af voorzien. En dan het wonder dat God niet alleen een lam zendt, maar dat hij de hemel nog een keer scheurt. Dat hij de hemel nog een keer opent. Dat hij zijn heilige geest zendt naar een wereld verloren in zonde en schuld. En dat die geest zijn werk gaat doen. En weet u waar het werk van de Heilige Geest op gericht is? Om verloren zondaren waarde te laten zien in het lam. Om dat lam heerlijk te maken voor een Adamskind. En dan komt de Heilige Geest, mag ik het zo zeggen, met het wetboek. En met het Pascha, met het wetboek waarin ik mezelf leer kennen als een overtreder, als een doodschuldige, als een mens die voor God niet kan bestaan. Als een mens op wie het oordeel van de Heere naar recht moet komen. Dat is het werk van de Heilige Geest waardoor hij plaats wil maken voor dat lam. Maar als de Heilige Geest dat doet, als hij een zondaar zo vernedert en zo verootmoedigt, dan drijft hij zo'n zondaar ook uit naar het lam van God. Dan toont hij zo'n zondaar op zijn tijd ook de heerlijkheid van dat lam van God. Dan gaat dat lam schitteren voor een zondaars oog. En dan trekt de Heilige Geest en dan brengt de Heilige Geest een zondaar bij dat lam, om het te zien. Zijn bloed reinigt nu van alle zonde. Om te schuilen achter dat bloed van het lam. Om uiteindelijk ook, wat wijlen dominee Ikivitis heeft genoemd, feest te vieren achter het bloed van het lam. Om me als een arme zondaar te verheugen in die zaligheid. Kijk, Nu heeft de Heere alles gedaan. Hoeveel gaat hij Josia te boven? Josia was een koning die kon lammeren geven, 33.000 dieren geven. Die kon hopen, die kon bidden, die kon wensen dat het volk dat paas gehouden zou. Dat het volk waarde zou zien in de betekenis van het paascha, maar hij kon het niet anders maken. Maar de God van Josia, die kan meer dan dat. Die schenkt zijn lam, maar die schenkt ook zijn geest om te werken en om zondaars harten hongerig en dorstig te maken naar dat lam van God. Wat dunkt u, gemeente, van deze Heer, van deze koning, van deze grote koning, de God van Josia? Zou u hem, die alles gegeven heeft, zijn lam gegeven heeft, zijn geest gegeven heeft, niet te voet vallen? Zou u het hem niet vragen: Heere, werk met uw geest zo dat uw lam heerschappij mag krijgen, dat uw lam eer mag krijgen, dat ik alles mag vinden in dat lam en zalig mag worden door het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, geef dat ons hart dat mag meezingen door genade, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Heere, zegen uw woord, doordring ons van de nood, wanneer we zonder lam voortleven, zonder lam oud geworden zijn. Doe ons zien hoe u uw zoon gegeven hebt als een lam in deze wereld. Doe ons zien, Heere, dat buiten hem geen slachtoffer overblijft voor de zonde, voor onze zonde. Breng ons door de krachtige werking van uw geest bij dat lam. Heere, wil zo uw woord zegenen. Vergeef al het zondige, al het gebrekkige. Breng ons vanmiddag weer genadig bijeen. En zegen ook dan uw woord. Bewaar ons tussen de diensten door en onderweg en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 89, het 8e vers is de slotzang. 89 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.